één ding weet ik zeker. Het woord Gods is niet gebonden en we kunnen gelukkig op deze manier met elkaar in contact komen. En dan gaan we vandaag weer met Romeinen 5 verder. Het onderwerp is niet zozeer dat ik Romeinen 5 behandel, maar de zegeningen die wij hebben in de Heer Jezus Christus, die wij hebben ontvangen en die wij op diverse plekken in de brief van de apostel Paulus gaan terugvinden. Dus ga met mij mee naar Romeinen 5 vers 3. Paulus spreekt in Romeinen 5 vers 2 over dat wij hebben de toegang door het geloof tot deze genade. Daar staan wij in. We hebben altijd toegang om geholpen te worden, zoals de Hebreeën zegt, te bekwame tijd. Dat gaat over onze wandel, dat we altijd bij hem terecht kunnen. En hij laat ons nooit staan, hij laat ons altijd binnen. Hij is altijd voor ons. In Romeinen 5 vers 1 dan spreekt hij over dat wij hebben altijd vrede met God. Dat is ook een geweldige positie die we hebben, dat je die altijd hebt. En in vers 2 zegt hij dat hij roemt in de hoop van de heerlijkheid Gods. En daar verblijden wij, daar roemen wij in, daar stellen wij al onze eer, al onze blijdschap in. En niet alleen dit vers 3, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, weten dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Laten we beginnen met het gebed. Vader, we danken u, Vader, dat uw woord, ja, dat we dat hebben, Vader. Daar kunnen we alles in vinden. Het is compleet. Het kan ons in alle situaties bijstaan. Het geeft ons raad, wijsheid, vertroosting, versterking. Het geeft licht, geeft hoop, Vader, op de toekomst en in ons dagelijks leven. Zodat we ook zelfs in deze omstandigheden kunnen roemen, Vader. Wilt u ons licht geven op het woord? Wilt u ons helpen om het te begrijpen? Dat we de ogen van ons verstand licht mogen krijgen bij ons van binnen, Vader. Dat wij zijn van nature verduisterd in het verstand met onze zondige natuur, Vader. Maar uw woord brengt licht daarin, zodat we ook alles anders kunnen gaan zien en ook anders gaan denken. Heel anders als wat de wereld denkt, Vader. En daarom, Vader, wilt u ons ook nu ook weer dat woord, Vader, dat het in ons mag gaan werken, dat we het geloven, als we het geloven. In Christus' naam. Amen. Dus ja, is dat een geestelijke zegen? Dat je kan zeggen, ja, wij roemen ook in de verdrukkingen. Er zijn niet veel mensen die toch dat doen. Roemen en verblijden in de verdrukkingen. En daar kan je allerlei dingen onder verstaan. Daar kan je de situatie onder verstaan die wij nu ervaren met de corona. Het is maar helemaal waar je leeft in deze wereld, hè. Je kan in een land in Afrika zitten. Je kan in een grote bungalow zitten hier in Nederland. Of in een hutje. Of in vervolgd worden of niet, ja. Of ziek zijn, bijvoorbeeld. Of je ligt te wachten op een operatie die maar niet komt, omdat corona nu aan de hand is. Allemaal dat soort dingen, dat kunnen verdrukkingen zijn in je leven. En dan heb je ook natuurlijk de verdrukkingen vanwege de Heer Jezus, dat je die kent. Dat zijn natuurlijk ook verdrukkingen. Nou, let op, Paulus zegt, wij kunnen ook in die verdrukkingen dus roemen en blij zijn, verheugen. Waarom? Omdat wij iets weten. En dat wij kunnen dus roemen in de hoop de heerlijkheid Gods, in die geweldige positie die wij hebben natuurlijk, altijd. Dat wij altijd vrede met hem hebben. Dat wij altijd toegang hebben tot hem. Maar nu ook in die verdrukkingen. En dat is iets wat wij eigenlijk natuurlijk niet willen, die verdrukkingen. Dat is ook natuurlijk en dat is ook logisch. Maar ja, we weten dat wij pas van alle zonde, verdriet, pijn, lijden, dat we daar pas verlost van zijn als we natuurlijk bij de Heer zijn. En op deze aarde ook. Het zal niet eerder voorbij gaan nadat Christus hier gaat regeren. Hè. Dus nu is de hoop helemaal in dit land en overal ter wereld is natuurlijk het vaccin. Dat is de hoop, want dan zijn we van alle ellende verlost. Nou, let maar op, dan komt de volgende. Die dient zich weer aan. Dus dat zal altijd zo blijven. Dus dat gaat niet weg. Maar Paulus, ja, die heeft, dat gaan we zo meteen ook wel zien, hè. Die zegt, wacht even, maar ik roem ook in die verdrukkingen. Nou, we weten, Paulus heeft er heel wat meegemaakt. En hij roemde ook uiteindelijk, had hij een behagen in die verdrukkingen. Niet dat hij een, dat heet dan zo, een masochist is, ja. Dat is een hele rare, dat is een uitdrukking voor mensen die bepaalde dingen met pijn en zo. Dat hoef ik niet uit te leggen, ik weet ook niet alles ervan. Maar daar hebben wij in ieder geval, het is niet zo dat we fijn vinden om pijn te lijden natuurlijk. Maar het gaat meer om dat de kracht van Christus dan in jou openbaar wordt. En dat is ook wat je leest. Je krijgt namelijk in die verdrukking lijdzaamheid en dan bevinding en dan die hoop, die krijg je dan. Dus ja, het is niet alleen de blik op onze heerlijke toekomst waarin wij ons verblijden. Want dat is het, hè. Ja, ik ga naar de hemel. Dat is iets ook heerlijks om te weten. Maar het gaat erom, Paulus heeft het over nu, nu. Niet in de hoop die in de toekomst ligt, naar de Heer gaan. Maar nu, tijdens dit leven, reeds nu. En wij weten, nou, een aantal dingen. Wij weten ten eerste dat al die verdrukkingen, alles wat wij dus ervaren, dat gaat hij ons ook vergoeden. Kijk in Romeinen 8 vers 18. Misschien een beetje, Paul, heb jij van mij een glas water? Ik ben het vergeten. Romeinen 8 vers 18. Want daar zegt Paulus dus over dat lijden iets. Hij zegt in Romeinen 8 vers 18. Want ik houd het daarvoor. Je moet het daarvoor houden, hè? Want normaal, als je dat niet weet, dan denk je ook, ja, dat lijden en die verdrukkingen, dat overkomt mij nou. En als je het daar niet verhoudt, dan ga je denken zoals een ongelovig iemand dat ziet. Of een religieus mens die als een heiden denkt. Dank je. Die zien natuurlijk overal de hand van God in. Als het mooi weer is, dan is het de wil van God. Is het slecht weer? En al dat soort dingen. Overkomt iets, dan is het omdat je iets hebt gedaan. Al dat soort dingen. Nee. Kijk, Romeinen 8 vers 18. Ik houd het daarvoor. En dan komt, omdat ik moet iets weten, namelijk dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dus ja, dat is iets wat je daarvoor moet houden. Als wat je nu in deze tegenwoordige tijd overkomt, denk aan de heerlijkheid die aan jou zal geopenbaard worden. Nou, dat heeft natuurlijk alleen een gelovige, want een ongelovige heeft dat niet. Dus wij hebben wel iets om aan vast te houden. Hoop doet leven, zegt men. En we hebben iets in de toekomst. Wat is de toekomst? Dat kan bij wijze van spreken. Je kan vanavond al naar de Heren gaan. Of morgen, dat weet je niet. Maar dat is wel het anker van ons in de toekomst. Hij gaat mij die heerlijkheid inbrengen. Die zal aan mij geopenbaard worden. Kijk in 2 Korinthe 4 vers 17. Dat is 1. Ja, 2 Korinthe 4 vers 17. Ik ga naar die heerlijkheid, maar... En dan zie je in de toekomst, 2 Korinthe 4 vers 17. Want onze lichte verdrukking, dus al die verdrukkingen... En Paulus heeft het over onze lichte verdrukking. Nou ja, dan zie je bijvoorbeeld in vers 8... Over die verdrukking. Dat hij twijfelmoedig... Nee hoor, dan ben ik mismoedig. Nee hoor. In vers 9 vervolgt. Maar wacht even. In die vervolgingen ben ik niet verlaten. Nedergeworpen, nog niet verdorven. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende. En dat soort dingen. Dus wij worden constant in de dood overgegeven. Ja, de vervolging vanwege... In Paulus in dit geval vanwege het geloof in Christus. Maar dan zegt hij in vers 17... Onze lichte verdrukking. Dus hij heeft het over ons, wat hij dus meegemaakt heeft. Nou, dat is meer wat ik heb meegemaakt tot nu in mijn hele leven. Lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Als je erin zit, dan duurt het heel lang. Ja? Als je iets heel erg leuke dingen ervaart, dan gaat de tijd heel snel, toch? Maar als het negatief is, dan duurt het heel lang. Maar Paulus kijkt in het licht van de eeuwigheid en zegt, het gaat zeer haast, zeer snel voorbij. En die verdrukking werkt ons... Een gans, zeer uitnemend, eeuwig gewicht der heerlijkheid. Ja, dat mag je weten. Zeker als je trouw bent aan de boodschap van het evangelie van Gods genade. Hij gaat mij daar niet alleen die heerlijkheid in brengen en geven. Maar hij zorgt ook dat ik een eeuwig gewicht der heerlijkheid. Uitnemend, heel groot. Dus in die heerlijkheid, in verband met de trouw aan Gods woord... Ja, dan krijg je ook een bepaald gewicht, ja. Je hebt het wel eens over mensen die... Nou, dat is een zware portefeuille. Dan heb je een zwaar... Iemand van een groot kaliber voor nodig. Een zware... zegt ze toch, iemand niet te zwaar qua postuur... Maar qua capaciteit. Nou, en dat is met ons ook zo. Dus het lijden vanwege Christus... Dat gaat hij ook vergoeden. Je krijgt een uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid voor terug. Kijk in 2 Timotheüs 2 vers 10... En dat is wat hij ook bedoelt. Dat heeft met beloning voor getrouwheid. 2 Timotheüs 2 vers 10. Daarom verdraag ik alles. Paulus zit in de gevangenis. Om de uitverkorenen. Dat is om ons. Wij zijn ons voorbeeld. Opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen. Nou, wij hebben de zaligheid al. Maar hij bedoelt in die zaligheid, in je redding, straks als wij verheerlijk zijn. Kijk, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Niet in eeuwige heerlijkheid, maar met. Dat heeft te maken met dat hij net sprak over die uitnemend eeuwig gewichte heerlijkheid. Dat heeft met beloning voor jouw getrouwheid aan dit evangelie in die verdrukkingen. Ja, en dat is dus een vergelding. Kijk ook in 2 Thessalonicenzen 1. Dan ziet het ook heel mooi staan. En dat is in zijn algemeenheid voor alle gelovigen van het lichaam van Christus. Kijk, de Thessalonicenzen in 2 Thessalonicenzen 1 vers 5 of vers 4 spreekt hij over hun de vervolgingen die zij hebben en de verdrukkingen waarin ze zijn. En die verdragen zij. Zie je, dat is leidzaamheid. Ze houden vol, ze volharden. Ja. En dan zie je, dat is een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig acht voor het koninkrijk Gods, voor welke gij ook leidt. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden die u verdrukken. Nou ja, dat is dus eenmaal voor de grote witte troon. Hè? Niet nu. God vergeldt nu niet op deze aarde degene die ons verdrukken. Nee, dat is straks eenmaal voor de grote witte troon. En straks ook natuurlijk als hij op het witte paard naar beneden komt. Ja, aan het eind van de grote verdrukking. Maar kijk, en u die verdrukt wordt, kijk, verkwikking met ons in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijnde kracht. Je ziet hier, hij vergeldt ook degene die ons gelovigen vervolgen. Dat krijgen zij dus in overeenkomst daar een straf mee. En wij worden vergolden in verband met onze getrouwheid. Dus ja, al zie je het misschien allemaal zo niet, dan denk je, ja, waarom overkomt mij dat nou? Dat moet je niet vragen, want dat is eenmaal de toestand in de wereld, de zonde. Het is niet door Gods wil, ja. Maar we weten, hij gaat het ons ook vergoeden, ja. Die heerlijkheid, niet straks dat wij in de hemel, want dat is geen vergoeding, die heerlijkheid. Want eeuwig leven is geen vergoeding, hè? Is geen vergelding voor wat je gedaan hebt. Dat is een genade, dat is een gift, ja. Maar het andere is wel een vergoeding. Niet van, nou, hoe zeg het, wij kunnen natuurlijk nooit iets verdienen, maar we kunnen wel door getrouwheid, door God, waardig geacht worden. Getrouwe dienstknecht. Het tweede punt is, als wij gaan roemen, dat je denkt, is dat nou een zegening? Omdat ik dingen weet. Ik weet namelijk dingen. En daarom zegt hij, je kan ook roemen in die verdrukkingen. Ik weet nog iets. In de verdrukking wordt Gods kracht op een hele bijzondere manier openbaar. In de verdrukking, toch? Als het allemaal heel goed gaat en het loopt allemaal lekker en zo, zou je kunnen denken, ik heb God niet nodig. En dat is bij heel veel mensen in de wereld, is dat ook zo. Hè? Wat wil je? Een mooi huis. Je wil eten en drinken. Een goed huwelijk. Kinderen, kleinkinderen, eten en drinken. En een mooie auto. En dat is allemaal de menselijke natuur, die wil het allemaal. Paulus zegt voedsel en dak. Ja, klaar. Maar goed, de menselijke natuur in de wereld, dat is helemaal zo. Dat willen we allemaal graag, ja. En dan denk je allemaal dat je het allemaal wel zelf kan en dat je het allemaal God niet nodig hebt. En dan zie je ook hoe beter het gaat in een land. Ik zie de kerken niet voller worden, toch? We hebben nog nooit zo goed gehad als nu. Hè? Financieel, met alles. En toch is de mens nog steeds een boos hart. Ik zie ze niet blij worden, ik zie ze meer agressiever worden. Dat hoor je ook altijd, hè? Dat mensen agressief zijn. Je hoort nu dingen soms, ja, dat men bij een loket van een ambtenaar bijvoorbeeld komt en dat de mensen gewoon, die ambtenaar doet gewoon zijn werk en dat ze zo agressief benaderd worden. Ik wou van de week geld storten, een klant had geld betaald en dat kon om een of andere manier, moest dat, het was geen zwart geld, dat niet. En dan is het nog hun zaak. Ik heb de rekening gewoon getekend, of dat heb Paul in ieder geval gedaan. En ik wou geld storten. Nou, dat blijkt in mijn geval nu pas helemaal, vanwege de bank waar ik zit, helemaal in Haarlem te kunnen. Nou, vroeger ging je gewoon naar de bank met een stapeltje geld. En iedereen die kon dat zien en dat legde je neer of ging ophalen. En toen kwamen natuurlijk al glazen wanden van, hoe heet dat, kogelvrij glas. En zo werd het steeds meer een bunker. En op een gegeven moment kon je het nog wel afstorten met sealbags. Dat heb ik dan ook gedaan. En nu is het dan zo dat ik dan, als ik het in Haarlem zou doen, dan zou er zelfs nu een bewaker bij de geldautomaat staan. Vanwege al die plofkraak. En dan denk je, ja, hoe kan het gaan zo snel, ja? Dus de wereld wordt niet vriendelijker. Die wereld wordt eigenlijk alleen maar bozer. En dat zien we ook om ons heen. Maar goed, gaan we mee naar 2 Korinthe 12. Dat is de situatie. Maar ik heb Gods kracht nodig. Ik denk, ik heb wel God nodig. Ja? Ook al gaat het goed in mijn leven. Zeer zeker. En 2 Korinthe 12, als het over, dus als het verdrukkingen zijn, want dat is natuurlijk het onderwerp, die heeft Paulus natuurlijk ook als geen ander ervaren. En ja, die heeft dat natuurlijk ook ervaren, hoe Gods kracht in hem openbaar kwam. Want in 2 Korinthe 12 vers 8 zegt hij, over die doorn in zijn vlees, ja, die engel des Satans uit vers 7, die kreeg van God, omdat hij zich niet zou verheffen over de openbaring die hij had gehad toen hij in de derde hemel was. In vers 8, hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. Nou, hier heb je nog niet dat je zegt, Paulus die zegt hier van, nou, ik roem ook in de verdrukkingen. Nee, absoluut niet. Hij is helemaal niet, hij roemt helemaal niet, hij verblijft zich helemaal niet toen hij dat ervoer. En die vervolgingen en de verdrukkingen. En die engel van Satan die hem sloeg. Nee, helemaal niet. Dus hij bidt omdat het maar de Heer mag wegnemen. En toen heeft hij dus een les geleerd. Ik heb geleerd, zegt hij toch ook in Filippenzen. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn met wat ik heb en wat ik niks heb. En Paulus heeft ook moeten leren. En dan krijgt hij een antwoord van God, van Christus. En hij, Christus, heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Wij hebben genade voor elke omstandigheid. Want de reden hiervoor is, mijn kracht, dus die genade is een kracht ook, die wordt in zwakheid volbracht. Niet in jouw sterkte. Vorige week heb ik het nog even gezegd, woensdag was het geloof ik. Wij zijn natuurlijk van nature zijn we ook helemaal niet nederig. Dus je hebt allemaal mensen die nederig kunnen voordoen. Maar dat zijn we niet. Hoogmoedige natuur is hoogmoedig. En je bent pas nederig als je buigt voor Gods woord. Dat is gewoon je houding. Buigen voor Gods woord. Dat is de nederigheid. En dan kan die in hem werken. En dus ook met dit kom ik met mijn eigen kracht, wat ik allemaal voor de Heer ga doen. Nee, hij moet het in jou doen. Dus jij staat hem in de weg. Jij moet hem toegang geven. Mijn kracht wordt in zwakheid verbracht. Met andere woorden, Heere, ik kan het niet. Doet u het in mij. Samen met het woord natuurlijk, hè. Dan gaat het werken. En dan zegt Paulus, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden. Nou, dat doen wij mensen natuurlijk niet. Wij willen allemaal indruk maken. We willen allemaal gezien worden. Niet als zwakkelingen, als slappelingen. Toch? Dat wil je gewoon niet. Nee, maar hij zegt, wacht even. Ik ga niet roemen in wat ik heb gepresteerd. Wat ik allemaal kan. Wat ik allemaal gedaan heb. Nee, in mijn zwakheden. Waarom? Opdat de kracht van Christus in mij wonen. En dan komt het. Nu zie je, nu gaat Paulus wel roemen in die blij. En blij zijn in de verdrukkingen. Kijk, daarom, zie je het, heb ik een welbehagen. Dat is dat roemen. In zwakheden, in zwaarheden, in noden. Niet van, Heere, oh wat ben ik toch blij dat ik zwak ben. Wat ben ik toch blij dat ik gesmaad ben. Wat ben ik toch blij dat ik genoot. Enzovoort, dat ik vervolgd word. Nee, hij zit in die vervolgingen, in die omstandigheden. En nu ervaart hij de kracht van Christus in hem. Kijk maar, in benauwdheden om Christus wil. Hij heeft het wel over omstandigheden die zijn als gevolg van het godzalig willen leven in Christus. En dan komt er een reactie van de wereld natuurlijk. Maar, let op, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Hem nu, die machtig is u, te bevestigen naar mijn evangelie en de openbaring, de verkondiging van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid. Dat is dit. Ja? Dus ja, dat is, dan zie je ook, kijk ook in 11 vers 30, daarboven. Dus als Paulus zegt, als we willen roemen, indien men moet roemen, zo zal ik roemen, in de dingen mijner zwakheid. Nou, als je die vers ervoor kijkt, zie je alles wat hij meemaakt. Schipbreuk, gestenigd, roede gegezeld. Gevaren van moordenaars, gevaren in mijn geslacht, van de hei, enzovoort. En dan denk je, nou, dat is nou niet iets, een zegentocht wat je daar ziet. Dat is het wel, maar niet in de ogen van de mensen. Dan denk je, ha, is dat is zwak allemaal wat je ziet. Maar kijk wat hij allemaal meemaakt. In de gevangenis gezeten, al dat soort dingen. Dat is toch iets dat je denkt, nou, is God met hem dan? Het ziet er allemaal niet echt krachtig uit. En toch zegt Paulus, kijk, en daar doen we het aan. En dan zie je dus daar uiteindelijk ook, om Christus wil, en dan ben ik machtig. Mijn genade is u genoeg. Dus in die verdrukkingen, juist komt Gods kracht op een geweldige manier bij de mensen openbaar. En dat kan ook bijvoorbeeld in ziekte, een heerlijke rust zijn, ja, de vrede van God in je hart. Ik heb toen in het ziekenhuis gelegen, ook in verband met, dus even over mezelf dan, met die blaaskanker en zo. Nou, dat je het hoort, weet je wel, en dat iemand dat tegen jou zegt, zo'n dokter, en dat je niet helemaal en zo, en in het ziekenhuis al lag, allemaal mensen eromheen, en dan kan je nog zelfs nog getuigen. En dan kan je gewoon blij zijn in omstandigheden. Dus dat is gewoon uniek en dat is gewoon heel bijzonder. En dat is natuurlijk ook hier weer, mijn genade is u genoeg. En het is altijd goed, zeg ik altijd, als je ziek bent, of misschien wel heel erg ziek, dat je denkt, nou, ik weet niet hoe het gaat lopen, of met corona. Voor de gelovigen is het altijd goed. Als hij geneest, oké, dan is hij langer hier op aarde bij zijn familieleden, dat is ook fijn. Voor de nabestaanden, voor de, nou ja, dat zijn dan nog geen nabestaanden, maar dat je er dan nog bent voor je kinderen. En dat ik zelf ook, ik zou dat ook, als ik weer zo zou zijn, zou ik ook denken van, nou, ja, dat is goed als ik weer zou genezen. Maar je weet ook, als ik niet genees, is het ook goed. Het is dus voor ons altijd goed en daarom kan je ook altijd roemen in die omstandigheid, in elke negatieve omstandigheid. Nou, ten derde, waarom roem je in die verdrukking? Omdat verdrukkingen, dat werkt namelijk niet verslappend, maar juist versterkend voor de mens. En dat is trouwens wel een algemeen principe, en dat hoor je wel eens vaker, dat mensen zeggen, nou, daarom hebben ze dat meegemaakt. En dan zeggen ze, ja, ik kom weer sterker uit. De vraag is altijd dan, dat kan, je hebt natuurlijk door ervaring, als je iets meemaakt, ja, je moet je vechten en je wil. Ongelovig is natuurlijk vooral de drang om te blijven leven. Dat is natuurlijk de drang, hè? Dan krijg je ook een kracht. Ik wil blijven leven, ik wil niet dood. Ja? En dan zeggen ze, nou, ik ben er sterker uitgekomen. Maar de vraag is of ze het nog een keertje mee zouden willen maken. Ik weet het niet, ik denk het niet, ja. En Paulus zegt, ik heb behagen in verdrukkingen. Dus als ze komen, laat ze maar komen. Ik word toch wel gesterkt door zijn genade. En ja, dat is toch bijzonder dat je Gods kracht en genade mag ervaren, als dat het gewoon allemaal maar soepeltjes verloopt en je ervaart hem niet. Dat is waar het om gaat. Dus kijk, in de Romeinen, daar waren wij, Romeinen 5, dat hij dat zo ook zegt, ik roem in die verdrukkingen. En ik, dat is toch ook wel iets positiefs dus voor ons, ja. Als je ze hebt, dat het ook een positieve uitwerking in de gelovigen heeft. En daarom zie ik dat ook als een zegen, omdat wij als gelovigen, ook al zou het niet om het geloof, niet vanwege Christus zijn, dan nog heb je een voordeel boven de ongelovigen. Want jij hebt iets in jou, in die verdrukkingen, wat jou kan sterken in die verdrukkingen, wat een ongelovige natuurlijk niet heeft. Dus kijk, wetende dat de verdrukking, kijk, dat produceert namelijk iets. Het werkt niet verslampend, maar juist versterkend. Het produceert leidzaamheid. Wat is leidzaamheid? Leidzaamheid. Leiden lang, hè? Ja, leidzaamheid, dat is standvastig, volhardend, geduldig, ja, klopt. Volharding wordt het ook wel eens mee omschreven. Volharden. Vol van hardheid, denk ik dan. Hè? Volhouden, ja. Dus houd vol, ja. Maar volhardend of leidzaamheid, dat heeft natuurlijk het woordje lijden in zich. Net zoals, je hebt ook dat zaamheid, je hebt ook gehoorzaamheid. Leidzaamheid. Dat je lang kan lijden. Dat je kan volharden. Volharden. Vol met hardheid worden. Niet in de negatieve zin, maar in de omstandigheden dat je er niet aan onderdoor gaat. En dat je het lang, lang kan volhouden. En dat zijn ook mensen, die noem je wel eens bijvoorbeeld iemand die standvastig is. Een minister-president bijvoorbeeld, in turbulente tijden, dat hij niet zo, maar daar staat. Standvastig. Dat is het ook. Leidzaamheid. In al die de tegenwerkingen of orkanen die er zijn, dat je standvastig blijft. En dat werkt dus ook de verdrukking van bij een gelovige in die verdrukkingen. En dat produceert ook weer bevinding. Nou, wat is bevinden? Bevinden, dat is iets. Nou, een woordje ken je wel alleen. Uit de reformatorische traditie hebben ze het over een bevindelijk. Hè, bevindelijk geloof. Ja, je ervaart het, hè. En dat heeft ook te maken met beproeving en met loutering te maken. Nou, inderdaad, je hebt de verdrukkingen. Nou ja, die moet je dus, wil je volhouden, dan moet je dus lijdzaamheid hebben. En dan krijg je dus ook bevinding. En dat heeft inderdaad met ervaring ook te maken. Kijk met mij mee eventjes in Genesis 30 vers 27. Heel stuk terug. Maar het is wel een mooie vergelijking. Genesis 30 vers 27. Dan zie je, toen zeide Laban tot hem, tot Jacob, zo ik nu genade gevonden heb in uw ogen, dus als je mij goed gunstig gezind bent. Kijk, ik heb waargenomen dat de Heere mij uwentwil gezegend heeft. Maar goed, kijk wat er staat. Laban heeft ervaren dat de aanwezigheid van Jacob, dat die hem gezegend heeft. Ja, het ging Laban goed toen Jacob bij hem was. Ja, Jacob was natuurlijk, de Heere was met Jacob. En dat heeft Laban gemerkt, want hij heeft daar ook heel veel voordeel bij gehad, bij Jacobs aanwezigheid. Dus je kan kunnen zeggen, ja, ik heb dus door ervaring geleerd dat ik die zegening heb ervaren door jouw aanwezigheid, want de Heer met jou was. Zie, dat is dus bevinding. Ik heb bevonden. We kunnen ook zeggen, ik heb ondervonden. Ja? Ik heb dus ervaren. Ik heb het dus gemerkt. Nou, dat is ook wat we zien in Romeinen 5. Ja, dat je dus ook, ja, dat gaat ervaren. En dat is iets bijzonders. Kijk ook in Psalm 119. En dat zie je natuurlijk juist. Ga je dus persoonlijk Gods aanwezigheid ervaren en zijn versterking. Want we kunnen natuurlijk allemaal mooi opzeggen en de tekst en allemaal zeggen. De vraag is, ervaar je het ook? Je kan dingen weten. En daar zegt Paulus ook, ja, weten. Dat is allemaal, alleen weten is opgeblazenheid. Ja. Dat is het niet. Het is weten, het is doen. En dan ga je het ook ervaren. Met opgeblazenheid ga je het niet ervaren. Psalm 119 vers 67. Die haal ik er altijd aan. Omdat ze zo waar zijn in de verdrukkingen voor elke gelovige in alle tijd. 67. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar kijk, nu onderhoud ik uw woord. Ja, men zegt het ook wel eens. In tijden van oorlog, wat doen ze dan? Dan gaan de mensen naar de kerk. Dan gaan ze toch meer weer op zoek waar ze hun kracht moeten vinden en hun troost en hun heil en hun redding. Ja, eer ik verdrukt werd, ja, toen dwaalde ik. Maar nu, in die verdrukkingen, onderhoud ik uw woord. Men zegt ook wel eens, nood leert winnen. Ja, dat is hetzelfde. Ja? En dan hebben ze namelijk helemaal niks meer, hè? Als je verdrukt wordt. En waar ga je dan heen? Waar kan je dan heen? Nou, voor de gelovigen, maar kijk, nu onderhoud ik uw woord. Vers 71. Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen leren. Niet alleen ging leren lezen, maar dat je ze ook ging zoeken en dat je ze dus ook ervaart in je leven, ja? Uw inzettingen. Ja, dat is wat je gaat doen in je verdrukkingen. Kijk ook in vers 92. Indien u wet, ja, dit gaat over de wet, maar even in ons geval, het gaat altijd over met God bezig zijn, ja. Indien u wet niet waardig geweest al mijn vermaking, dus indien u, bij ons is het natuurlijk uw woord recht gesneden, niet mijn vermaking was elke dag, dan was ik in de druk, in de verdrukking al lang vergaan. Zie je, dat het woord in de verdrukking, als ik niet met zijn woord bezig ben, dan ga ik in die druk, verga ik. En dat betekent dat je emotioneel misschien wel in onbalans komt. Dat je misschien wel door allerlei dingen laat leiden. Je gaat allerlei dingen horen en lezen die niet vanuit het woord zijn. En Gods woord verdwijnt. En wat gaat er dan bij ook weg? Dan gaat ook die bevinding weg. De ervaring van God in jouw leven. De versterking. De vertroosting. Enzovoort, enzovoort. Dat ga je dus zien. Nou, en als Paulus dat zegt, dat zijn geen loze praatjes. Ja, Romeinen 5. Dat je die verdrukking... Want wat gebeurde toen de apostelen werden vervolgd? Toen werden ze gegezeld. En toen kwamen ze weer terug bij de discipelen. En wat waren ze toen? Blij of verdrietig? Ze waren verblijd omdat ze vanwege zijn naam smaad hadden geleden. En bij Paulus, wat deed hij toen hij in de gevangenis zat? In Filippi. Met Silas. Ja, dat was nou niet iemand die daar nou heel verdrietig zat te treuren, toch? Daarmee ontken ik niet dat je natuurlijk wel in een omstandigheid zit die absoluut niet leuk is. Hè? Dat je pijn kan hebben of weet ik het, hele vervelende omstandigheden. Ik moet niet aan denken dat ik daar zou zitten, ja. Maar toch, in die verdrukkingen, dat is een bevestiging wat hij leest, wat hij aan ons leert. Ik roem ook in die verdrukkingen. Hij zong daar met een blij hart. Hoe kan je zingen in een gevangenis, in die omstandigheden, het waren nog niet van die... Nou, als ik nou zo'n gevangenisopstand in Zuid-Amerika zie, dan denk je, wauw, dat zijn hele andere gevangenissen. En dat je dan toch in die verdrukking, ja, dat je dan gewoon kan zingen, ja. Dat doe je, zingen doe je met een blij hart, toch? Ja, precies. Dus je ziet hier, dat zijn allemaal geen holle frases die Paulus opschrijft. De Thessalonicenzen die werden ook vervolgd. Laten we daar eens even kijken. 1 Thessalonicenzen 1 vers 6. Het zijn natuurlijk allemaal mooie voorbeelden voor ons. En 1 Thessalonicenzen 1 vers 6. En dan zegt Paulus tegen de Thessalonicenzen: gij zijt onze navolgers geworden. Zie je het? Navolgers van Paulus. En des Heren. Dus als je een volger bent van Paulus, wat ben je dan? Weet ook van de Heer. Nou, en dan. Het woord aangenomen hebbende. Kijk, in veel verdrukking. Nou, als je kijkt naar de handelingen, dan waren de met Thessalonica en Paulus ook enorm vervolgd. En zij dus ook. In veel verdrukking, kijk, met blijdschap, maar er staat wel iets bij. Mijn blijdschap? Blijdschap des Heilige Geestes. De blijdschap van de Heilige Geest. Dat is toch zo? Christus zegt ook, niemand kan de blijdschap van je afnemen. In Johannes zegt hij dat. Niemand, en dat klopt ook. Ze kunnen me alles afnemen, maar de blijdschap van de Heilige Geest, de blijdschap van mijn redding, dat ik mijn Heer en Heiland ken, die voor mij gestorven, begraven is opgestaan, en dat hij mij eenmaal in die heerlijkheid zal brengen, dat kan niemand mij afnemen. Nooit in te nemen. En dat vind ik verbazingwekkend als ik getuigenissen ook zie of lees uit het verleden. Al die mensen die wij hebben zo'n liedje over het woord, hè, de Bijbel staat. Of is dat, we hebben er twee van, hè, die vertaald en gezongen hebben. Maar die ene zingt ook van, ja, voor dit woord hebben mensen hun leven gegeven. De vertalingen, bijvoorbeeld Tindel, die is op de brandstapel geëindigd. Hebben ze hun leven voor gegeven. Dat is ongelooflijk. Opdat wij de Bijbel in onze taal zouden krijgen. En echt niet allemaal, hoor. Er zijn er ook die bezweken zijn, hoor. Maar ook gewoon zingend gewoon de brandstapel opgingen. Dat is gewoon zo ongelooflijk, maar ook weer een bevestiging van wat Paulus ook hier zegt in Romeinen 5 vers 3. Ja? En wat ook belangrijk is om te weten, en daarom kan je ook roemen in die verdrukkingen, dat je weet, het is geen straf van God. En hoe kan dat ik dat weet? Nou, 5 vers 1. Ik heb vrede met God voor altijd. Er is geen toorn voor mij. Er komt geen toorn. Absoluut niet. Het is geen straf van God. Dus nou, hoeveel gelovigen vragen zich niet af, waarom Heer, overkomt mij dat nou, ja? Nou, ik vraag mij dat echt nooit af. Nooit niet. En dat is geen prestatie van mezelf. Dat is gewoon omdat het Gods woord dat zegt. En dan zie je ook weer, het werkt in u die gelooft. Dus ook met de hele coronatoestanden, er zijn natuurlijk ook allemaal... Wij kregen zo'n blaadje in de bus, hè, van een bekende evangelist in Nederland. En het is echt een gelovig, hoor. Ik heb zelfs nog iets moois uitgeknipt. Het zat bij ons op het toilet. Met mooie dingen over wat Christus voor ons heeft gedaan, zodat wij, nou ja, dat van hem, wat hij allemaal voor ons bereikt. Dus het was echt mooi. Hij gelooft ook in opname, andere soort dingen. Maar dan helaas, gaat hij dingen zien in deze tijd. En ja, dat, de tijd kon ons heel dichtbij zijn. Allemaal voortekenen met het merkteken. Niet dat dat het is, maar het zou het allemaal kunnen zijn. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En wat je ook wel soort van, ja, dat, dat wat er allemaal gebeurt, is ook een straf van God. Hè, vanwege dat een land homohuwelijk heeft toegestaan of andere ernstige zaken die tegen de Bijbel zijn. En dan is dat ook allemaal weer een straf van God. Nee, dat is niet zo. God rekent de zonde nu niet toe. Hij straft niet. Je moet niet gaan vergelijken met Israël in het Oude Testament. Daar gebeurde het wel. Zeer zeker, zijn volk. Maar dat is nu niet zo. We leven in de bedeende genade. Maar hij biedt nu zijn vrede aan met het evangelie van Gods genade. Dus als je vervolgd wordt en je komt in de verdrukking vanwege omdat je een christen bent. Dan is dat juist een gevolg van jouw gehoorzaamheid aan God. En niet omdat hij boos is omdat je verkeerde dingen hebt gedaan. Het is een gevolg. Kijk in Colossenzen 1 vers 24. Wat zei de Heer Jezus tegen Paulus toen hij hem op de weg naar Damascus verscheen? Saul. Waarom vervolgt gij mij? En wie vervolgde Paulus nou? Precies, de kleine kudde, de gelovigen. Die vervolgde die. Maar Christus zegt, waarom vervolgt gij mij? En dat is het. Colossenzen 1 vers 24. Paulus zegt ook. Die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u. Hij had lijden. En hij ziet hier ook weer. Ik verblijd mij in dat lijden. En vervul in mijn vlees. Want hij wist het is voor. Hij is het, de eerste van het lichaam van Christus. En zijn brieven. Die zijn voor ons. Voor vandaag al 2000 jaar lang. Om ons te sterken in dat lijden. Wat hij dus heeft ervaren. Ja. En dan, ik vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Kijk, Christus, die werd natuurlijk vervolgd door Paulus. Dat was toen de tijd, er was nog helemaal geen bedenkende genade. De kleine kudde, het programma van God met Israël. Maar is dat er nu nog? Nee. Is Christus nu op aarde? Ook nee. En toch wordt Christus nog steeds vervolgd. Maar nu in het lichaam van Christus. Dus daarom noemt hij dat ook de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. Het welk is de gemeente? Christus in het lichaam van Christus in ons. En dat is wat er gebeurt. Dat zijn de verdrukkingen van Christus door de verborgenheid. Dus ja, nogmaals, iedereen die in het lichaam van Christus zit en Christus verkondigt dat hij de verlosser is. Ook al snijdt hij niet recht. Als hij geen genadegelovig is, zeg maar. Als hij dat verkondigt, krijgt hij te maken met verdrukkingen. Dat is Christus na de openbaring der verborgenheid. Je moet geloven dat hij stierf en is opgestaan. Voor jouw zonde. En dan ben je gered. Dus ja, dat is die, door die. Daar is het door. Dus 2 Korinthe 1, vers 5. Ook daar even heen. Dan zie je Paulus ons voorbeeld. En dan ziet hij ook dat hij God. De God van de vertroosting en de leidzaamheid noemt. 2 Korinthe 1, vers 5, maar als je kijkt in vers 3. Dat zegt hij in Romeinen 15, zegt dat, maar hier zegt hij 2 Korinthe 1, vers 3. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Zo'n God hebben wij, die ons vertroost in onze verdrukkingen. Die ons vertroost, kijk, in. Al onze verdrukkingen. Dus niet vertroost door die verdrukkingen gewoon allemaal weg te nemen van ons. Nee. Vertroost in. En dan al onze verdrukkingen. Er is geen verdrukking waarin hij jou niet kan vertroosten. Opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn. Door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Dus ja, Paulus is ons voorbeeld. Hij heeft het ook allemaal meegemaakt. Hij heeft ook die vertroosting meegemaakt. Hij refereert hier naar Efeze toen. Dat was een levensgevaarlijke situatie. Hij dacht al, het is gebeurd met mij. Dat zegt hij in de versen daarna al. Maar hij heeft die vertroosting ook daar ervaren. En dit is ook voor ons weer een vertroosting als wij het kunnen ervaren. Als wij dit meemaken. Want kijk, dan gaat hij uitleggen. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons. Heeft hij dus over wat hij nu meemaakt. noemt hij dat het lijden van Christus. En dat is het. En dat is overvloedig in ons, bij hem en ook bij ons als dat ons overkomt. Maar let op, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Dus het is het lijden van Christus, maar tegelijkertijd heb je ook de vertroosting door Christus. Dus ja, je kan heel veel praten over de corona. Ja, ik noem het nou eigenlijk, ja, het is elke keer, je krijgt ermee te maken. Het is ook wel logisch, maar let op. Het beheerst het nieuws, het beheerst de krant, het beheerst de gesprekken. Overal. Met mijn werk en of jullie werk, je kan ermee te maken krijgen. Maar let op dat het jou niet gaat overheersen. En dat kan heel makkelijk. Nee, dat is allemaal aards denken. Het lijden, maar laat je op, let op. Je hebt maar één vertroosting en dat is door Christus. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Nou, enzovoort enzovoort. En in vers 7 dan. En ons hoop van u is vast als die weten, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook al zo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Ik moet wel zeggen, ik vind het altijd een beetje moeilijk om, het ligt misschien een beetje aan in welke situatie zit, maar om nu te zeggen, oh, wat wij lijden. Ja, ik bedoel, Paulus spreekt over lijden vanwege Christus en in ernstige, serieuze, gevaarlijke situaties. Zelfs dat hij bang was voor zijn leven nog. Ja, dat heb ik echt nog niet ervaren. Het kan zijn dat je heel ziek bent, dat je misschien niet in het ziekenhuis kan vanwege corona. Dat zou kunnen, dan is dat wel zo. Maar goed, in zijn algemeenheid, het is toch een situatie. Ik mis ook de gemeente met elkaar komen enorm. Dus in die zin, dat vind ik wel lijden. Ik bedoel, dat vind ik echt verschrikkelijk, dat we niet bij elkaar kunnen komen. Maar goed, het gaat in ieder geval dat je om hoe je het ook ervaart, ja. Dat je weet, de vertroosting zit in hem. En we weten, en dat scheelt een heleboel, ga mee naar Filippenzen 1 vers 29, dat het is geen straf van God. En dat is wel een hele belangrijke kennis die je moet hebben. Want als je de Bijbel niet recht snijdt, kan je genoeg teksten vinden dat je denkt, hé, dit is van God. God heeft dat virus in de wereld gebracht. Zodat de mensen maar eens eventjes goed moeten gaan nadenken waar ze mee bezig zijn. En of het is een straf en dat soort dingen. Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Je moet het woord en waterrecht snijden. Zo werkt het nu niet. Kijk, maar dat er lijden is, zeer zeker. Dat ten eerste weten dat lijden is door de zonde in de wereld. En daarom zucht iedereen en ook de gelovigen. Je ontkomt daar niet aan. Je hebt een zondige lichaam. Maar dan heb je daarnaast het lijden vanwege Christus. En dan zegt hij in Filippenzen 1 vers 29, nou in vers 27, laat ik die ook even meelezen. Alleen wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. Dit is voor mij alleen al een tekst voor de plaatselijke gemeente. Want hoe kan ik nou gezamenlijk strijden? Met jullie. Ja? Nou ja, we kunnen elkaar eens bellen. Dat kan. Maar je kan elkaar al bijna niet ontmoeten of ontvangen. Dus ja, gezamenlijk strijden. Oké, dat is dan. Oké, sta voor deze boodschap waar je bent. Zeer zeker. En ja, ondersteun het werk dat we dit ook allemaal kunnen blijven doen. Ja, dat het wel uitgezonden blijft worden. Enzovoort enzovoort. Maar je snapt wat ik bedoel. Maar het is wel een strijden. Kijk, door het geloof van het evangelie. En het geloof van het evangelie. En dat is de gezonde leer van apostel Paulus van het evangelie van Gods genade. En dan krijg je natuurlijk met een hele bijzondere verdrukking te maken. Hè? Dat heeft puur helemaal met deze boodschap te maken. En dat geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan. Het welk hun wel een bewijs is des verders, maar u de zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Zie je, dus Paulus hier weer, de apostel van Heiden, ons voorbeeld. Ja? Je ziet hier, ja, het is genade, dus niet alleen te geloven, maar dat je ook voor hem zal lijden. Dus het is geen straf, het is juist genade. Dan denk je, ja, nou, zo'n genade, dat... Peter zegt het al in zijn brief, hè? Zorg dat als je lijdt, dat je lijdt om het goede. En niet dat je lijdt omdat je iets verkeerds gedaan hebt. Ja? Dus als je nu dus lijdt, is het niet... Ik leid een goed leven. Ik doe geen criminele dingen. Ik leg niemand op. Al dat soort dingen. Gewoon een normaal, gewoon goed leven. Hè? Dat proberen we allemaal. Maar als me iets overkomt, ja, in dit geval ook. Dat hij zegt, wacht eventjes. Het lijden heeft te maken door het geloof in Christus. En als je zo als je lijdt en het is vanwege dat, zalig ben jij, toch? Dan is het lijden om een goede zaak. En daarom kon men zich ook verheugen als ze leden vanwege de naam van Christus, ja? Dus, en dat is de goede strijd, ja? Want anders kan je ook een strijd strijden. Ja, dat is dan ook wel strijd, maar dat noemt Paulus niet voor niks natuurlijk. Voor ons, vanwege dit, door het geloof van het evangelie, is de goede strijd. En anders, dan kom je ook in de strijd, maar dan zit je wel in de verkeerde strijd. En dat levert helemaal niks op. Nou, en dan Romeinen 8, vers 25. De hoop die wordt alleen maar sterker. Romeinen 8, vers 25. Dat is ook wat we weten. Het is geen straf van God, maar ik weet ook, door de verdrukking wordt mijn geloof sterker. Romeinen 8, vers 25. Dan zegt Paulus ook, indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met zaligheid. Zie je het? Wij verwachten het met zaligheid. Met lijdzaamheid, ja. Indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Ja. Dus dat betekent, je blijft wachten, toch? Hoe vaak zeggen wij niet? Nou, laat de Heer maar komen. Of, ik verwacht hem elke dag. En dan verwachten wij hem met lijdzaamheid. Altijd, elke dag. Paulus zegt ook in Titus, verwachtende onze zalige hoop. En dat is de Heer Jezus Christus. Dat is je dagelijkse hoop. Dus wat dat betreft, de hoop die wordt voor mij alleen maar sterker en sterker. Hoe meer je in de verdrukking zit, hoe groter die hoop, het verlangen naar die hoop wordt toch. Dus daarom ook weer een reden dat je kan zeggen, wacht eventjes, ik kan toch echt wel, ja, roemen in de hoop de heerlijkheid. Ik verwacht met lijdzaamheid, dat betekent geduldig wachten, verdragen. Denk bijvoorbeeld aan Job, wat die heeft moeten lijden. Maar toch, hij zei, ik weet dat mijn verlosser leeft. En ik weet ook dat ik hem eenmaal in mijn vlees zal aanschouwen. Ook al hebben de wormen in mijn vlees geknaagd. Hij wist, ik zal opstaan. Dat is toch onze hoop. Dat is je hoop. En hoe meer je in die verdrukking komt, hoe sterker die hoop gaat worden. Dus ook in die zin. Ja, ik was gisteravond nog bij een vrienden van ons. Ja. En ja, alle jaren heen hebben we gewoon gezien dat het geloof gewoon zo gegaan is. En als ik nu spreek over de hoop, komt dat bijna helemaal niet meer over, helaas. De gesprekken gaan nog wel een beetje, maar je ziet gewoon, het is een goed leven en heel veel dingen in de wereld, maar de kerk heeft ook, waar hij zit, dan ook niet allemaal goede antwoorden. En hij is gewoon helemaal eigenlijk, een soort Demas. Daar gaan we het in het tweede gedeelte over hebben geworden. En dan zie je, ja, geen hoop. Dus geen verwachting met lijdzaamheid is er gewoon niet. De tegenwoordige wereld lief krijgen. Maar als jij een relatie met de Heer hebt en je wil met hem verder, dan zal je zien, juist in die omstandigheden, dat je lijdzaamheid zal betonen. En dat je geduldig weet te wachten. En dat je hoop alleen maar groter zal worden. Ik ga eindigen. Want ik zie dat ik al aan de tijd zit. Ik had nog een paar punten. Die ga ik volgende week dan nog wel doen. Kijk, één ding is ook zeker, dat je weet, hij zal ons nooit teleurstellen, toch? God is getrouw. Die het ook doen zal, zegt hij. Hij is getrouw. Hij heeft dingen beloofd en hij doet het ook, ja. Dat is zoiets moois. Het werkt. Hij werkt altijd in ons. We hebben altijd vrede, maar we hebben ook altijd toegang. Maar het werkt ook altijd in ons als wij het geloven. dat ook werkt in u die gelooft. En daar draait echt alles om, hè? Daar draait alles om. In omstandigheden. Dan bewijst geestelijkheid zich, ja? Wat doe je? Ga gelijk denken, wat zegt Gods woord hierover? En geloof ik dat dan? En ga ik daarin staan en ga ik daarin wandelen? Dan zal je zien dat het werkt. En dat is de belofte, dat je dat in je houdt. Hij zal altijd werken en hij zal ons nooit teleurstellen. En daarom zullen wij ook nooit beschaamd of bedrogen uitkomen. Dat zie je ook echt staan in Romeinen 5. Ja? Wat zegt hij daar? Als je dus vers 4, de leidsmij bevinding en de bevinding hoop. En dat weten wij dus allemaal. Ik heb nu een aantal dingen laten zien dat wat wij weten. En dat je daarom in die verdrukking daaraan vast kan houden. Want je weet dat gewoon. En daarom kan je ook verblijden en roemen. En dan vers 5, de hoop beschaamt niet. Dus hij zal, die hoop zal ons nooit beschamen. Hij zal ons nooit bedriegen. We zullen ook nooit bedrogen uitkomen van... Ja, stel je voor dat het allemaal niet waar is. Zo, toch? Zou het allemaal wel waar zijn? Nee, dat is niet zo. De hoop. Wat hij zegt, dat gaat hij ook doen, ja. En dat zal ons nooit beschamen. En dat zal je ook zien. En dat heeft nog nooit iemand beschaamd. Ik wil afsluiten met Psalm 22, een tekst. En dat is Psalm 22, vers 6. Dat gaat over Christus aan het kruis. Psalm 22, vers 6. En daar zie je staan. In vers 3 zie je. In vers 2. Mijn God, waarom heeft gij mij verlaten? Dat zegt Christus aan het kruis. Hè? Dit zegt David. Maar het is natuurlijk ook een profetie over de Heer Jezus. David zit ook in een benauwde situatie. Maar goed, mijn God, vers 3. Ik roep des daags, maar gij antwoordt niet. En des nachts en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Dat zegt David hier. En dat is ook zo in Israël, ja? Als zij zich tot God bekeerden, ze riepen tot hem. Dat had hij ook gezegd. Wat deed hij dan? Dan hielp hij ze. En zolang ze zich bleven gehoorzamen, deden wat hij zei, dan stond hij altijd aan hun kant. Altijd. En hier zie je dus ook, en dat is dus ook het geloof van Christus. Want kijk in vers 7. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen af van het volk. Alle die mij zien bespotten mij en steken de lip uit. En ze schudden het hoofd zeggende. Wel, kijk, hij heeft het op de Heere gewend. Dat hij hem nu uit moet helpen. Dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Enzovoort, enzovoort. Dus hij wordt er bespot. En Christus zit daar in een enorme verdrukking. Hij wordt daar verbrijzeld, vermorzeld. Ja, aan het kruis. En dan, want zie je wat hij dan denkt? Op u hebben onze vaders vertrouwd, zij hebben u vertrouwd. En gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Dus Christus denkt hier ook, ja, aan wat aan zijn vader beloofd heeft en gedaan heeft met dat volk. Voor wie hij daar aan het kruis ging. En dan zie je ook. In vers 20. Maar gij Heere, wees niet verder. Mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Mijn eenzame van het geweld des hons. Verlos mij uit de leeuwenmuil. Verhoor mij van de hoorn des eenhoorns. Dat bidt hij tot de Vader. Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik prijzen. Hij weet, ik zal opstaan. Want hoe kan je het anders aan je broeders vertellen. En dat is vertrouwen wat hij had. Er zijn teksten genoeg in het Oude Testament over wat Christus dacht aan het kruis. En voor hem was het duidelijk de wil van de Vader te doen, maar hij wist ook dat de Vader heeft ook gezegd dat hij zou opstaan uit de dood, dat hij hem zou opwekken uit de dood. En dat is ook, ja, hij wist gewoon dat dat ging gebeuren. Hij wist gewoon dat het ging gebeuren. Dus hij heeft zijn vertrouwen erop gesteld. Met andere woorden. Die hoop, ja, van de opstanding. Ik zal sterven, maar ook opstaan. Dat heeft hem niet beschaamd. Want wat is er gebeurd? Hij is opgestaan na 3 dagen. Uit de dood. En dat is voor ons exact hetzelfde, ja. De hoop beschaamt niet. En dat is ook iets wat jou natuurlijk veel blijdschap en sterkte geven. Want we weten ook omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven. Dus met andere woorden, alles wat je ziet, alles wat er gebeurt aan verdrukkingen, het heeft niets met de liefde van God te maken. Toch? Nee. Niets. Het is niet van God wat we allemaal zien om deze wereld. De liefde van God, ik bedoel, ik zie geen ding om me heen van dat ik ga twijfelen. Oh, wat heeft God nou met mij voor, wat heb ik gedaan? Nee, want wat eindigt Romein 8 mee? Wie kan mij scheiden van de liefde van Christus? Honger, zwaard, verdrukkingen, niets, maar ook helemaal niets. En laten we daar maar heel erg dankbaar voor zijn. Vader, ik dank u wel, Vader, dat de verdrukkingen die er zijn, dat u in uw woord laat zien. We kunnen roemen in de hoop de heerlijkheid. We kunnen ook roemen, juist, Vader, in de situatie waarin we nu kunnen verkeren, wat voor verdrukkingen kunnen zijn. En ook in die omstandigheden, dat we niet gaan aards denken, maar dat wij onze focus houden op het woord. En we weten een heleboel dingen, en daar moeten we aan om vasthouden. Dat uw liefde is ook in ons hart uitgestort. En daar hoeven we ook nooit aan te twijfelen. En niets en niemand, corona niet, oorlog niet, de overheid niet, kan ons scheiden van die liefde van u voor ons, Vader. En dat is een vast en zeker weten. En ook in die omstandigheden kunnen we altijd in verdrukkingen, kunnen we leidzaamheid wordt dan geproduceerd. En ook dat we dan juist die kracht gaan ervaren. Dat we uw aanwezigheid gaan ervaren in ons persoonlijk leven. Dan ervaren we ook dat uw zoon in ons woont. En dat hij ons bijstaat elke dag. En dat is die toegang tot die troonzaal waar u zit, Vader. Dat hij ons dag en nacht bij ons is en ons ondersteunt. En voor ons is, Vader. En daar dank u voor. In Christus' naam. Amen.